Jullie mogen vastgaan naar Handelingen hoofdstuk 18, 22, 23 en dan lezen we 19 een heel stuk. We gaan vandaag weer rustig verder met Efeze, met de gemeente in Efeze. En ik hoop dat volgende week af te ronden. Er is nog veel meer over te zeggen, dus ik moet mijn materiaal er weer inkorten, want er staat vrij veel over Efeze. Efeze is een gemeente waar veel over te zeggen is, wat een lange geschiedenis heeft. Ik heb u dat vorige week ook al wat laten zien. Het is nog maar een introductie, dames, dus doe maar rustig aan, we zijn niet begonnen. Het is eigenlijk wel heel fascinerend, als je zo stilstaat bij een gemeente, hoe centraal die in de Bijbel naar voren komt. We hoeven maar naar Openbaring te gaan, en dan kan ik u zeggen, dan zijn wij 30 jaar later dat het boek geschreven is. En er wordt ook nog over Efeze geschreven, als een bestaande gemeente. Dus wie weet dat ik dat volgende week nog eens meepak, om te laten zien wat voor voorrechten de gemeente allemaal genoten heeft. Zullen we een moment bidden? Dan duiken wij de tekst in. En dan gaan we eens verder stilstaan bij de gemeente van Efeze als een korte introductie als het ware over de gemeente zelf. Laten we ons hoofd buigen. Vader, wat was het vanochtend weer heerlijk in de voordienst. Dat wij met elkaar geleid werden naar het lam. Geslacht van voor de grondlegging der wereld. Die in heerlijkheid is opgenomen en de hele hemelse gewesten als het ware al in aanbidding neervallen en het uitjubelen. Lof, eer, glorie, majesteit, macht en kracht is voor u, Heer Jezus, gegeven door de Vader. Door het offer wat u gebracht heeft, Heer Jezus, het werk wat u volbracht heeft de Vader u verhoogd en een naam gegeven boven alle namen. Alle knie zal buigen voor de naam van de Heer Jezus Christus, voor u, Heer. En wat zijn we dankbaar, wat hebben we dat mogen horen vanochtend ook, Heer. Dat wij bij uw genade geloof gekregen hebben, vertrouwen in ons gekregen hebben, om ons leven toe te vertrouwen, onze verlossing te verwachten van u, Heer Jezus, en van u alleen. Dat u dat in ons bewerkt heeft, wat een genade. Dat wij aan deze kant van het graf mochten buigen. En een ieder, we hebben het mogen zingen, een ieder die dat gelooft, heeft eeuwig leven. Heer, laten we dat nooit vergeten, dat de uitnodiging wereldwijd is, dat de nood voor iedereen hetzelfde is, dat u, Heer Jezus, onze grootste nood bent, onze ware nood, onze waarachtige nood. U bent het object van ons geloof, u bent degene waarop wij vertrouwen. Dan bidden wij ook, Heer, dat u ons wil laten groeien daarin. Ik moest even denken, Heer, als wij bezig gaan met Efeze, die waarschuwende woorden in Efeze hoofdstuk 2, de eerste gemeente die in Openbaring besproken wordt, is Efeze. Ze krijgen lof en eer, maar één ding, dat u, Heer Jezus, naar uw gemeenten kijkt en op dat moment Efeze voor u zag. Eén ding had u tegen hen, dat zij hun eerste liefde vergeten waren. Heer, dan dank ik u dat wij vanochtend onze eerste liefde weer mochten bejubelen en bezingen. En dat bent u, Heer Jezus Christus. Vader, wat een genade dat wij hier mogen samenkomen om uw Zoon te verheerlijken, om tot u te bidden, om u te loven en te prijzen door Jezus Christus, onder de leiding van uw Heilige Geest. Dan mag ik dan ook bidden, Heer, dat u uw woord wil openen. Vader, mag uw woord spreken. Mogen wij meer gaan begrijpen van de gemeente van Efeze, hoe die ontstaan is. En wat voor belangrijke gemeente dat geweest is, Heer. En dan bidden we dat u ons als gemeente ook wil gebruiken. Heer, want elke gemeente is begonnen klein. Oh, Jeruzalem, die explodeerde direct na Pinksteren, Heer. Maar elke gemeente daarna begon klein. En groeide en groeide en groeide. Heer, mogen we dat zo bidden ook voor ons. Dat wij niet alleen groeien in de diepte, maar ook in de breedte. Dat er meer zielen mogen toegevoegd worden aan onze gemeente. Heer, wilt u ze brengen? Wilt u inderdaad, als wij getuigen van u, Heer Jezus Christus, als wij mensen inderdaad zo mooi wat Edi zei, als wij mensen vertellen en verwijzen naar u, Heer Jezus Christus, dat wij niet spreken over, dit is ons geloof en dat is jullie geloof. Nee, dit is ons geloof en u moet naar Christus toe. Christus is ons alles. En bij Christus is alles te vinden, oh dank u wel, Heer Jezus. Dat u zo nabij bent, dat u weet wat er in ons omgaat. U kent onze zwaktes. U weet dat we op dit moment ook u nodig hebben en uw geest om onze aandacht te richten op u, Heer. We hebben vandaag geen geluid, mag dan ook mijn stem helder blijven. Mag mijn stem ook op de achterste rij doorklinken, Heer. Maar boven dat mag uw woord klinken en mag het ons hart vernieuwen, bekrachtigen, versterken. Voor de heerlijkheid van uzelf in Jezus' naam. Amen. Kom met u lezen Handelingen 18 vers 22 en 23 en dan 19, 1 tot 12. Het is een wat langer stuk. Maar het gaat eigenlijk over, je zou kunnen zeggen, de beginfase dat Paulus naar Efeze kwam. Maar hij komt uit Antiochië. Hij kwam uit Korinthe. En hij gaat naar Antiochië, maar we lezen even 18:22. En hij kwam te Caesarea, ging aan land, groette de gemeente, dat is de gemeente van Jeruzalem, en ging naar Antiochië. Weet we nog, hij verliet Korinthe, ging op de boot en voer. Heel kort kwam hij in Efeze aan, dat hebben we in die vers daarvoor gelezen. Stapt weer op de boot, gaat naar Caesarea, komt aan land, gaat naar Jeruzalem, gaat naar Antiochië. Niet aangeduid, maar daar is Antiochië. Vergeet er de naam bij te zetten. Daar is Antiochië. Dus hij heeft een hele reis afgelegd. Hij komt van Korinthe. Korinthe is hier, is even naar Efeze gegaan, is eromheen gegaan. Naar Caesarea, aan land gegaan. In dat ene vers omschrijft Paulus dus ontzettend veel. Of Lucas, een verontschuldigingen. Vers 23. En toen hij daar een tijd lang geweest was, in Antiochië, ging hij weer op weg. Doorreisde achterin volgens het land van Galatië, Frigië, om al de discipelen te versterken. En dan komt dat stuk van Apollos. Dat is eigenlijk een intermezzo. Dit is eigenlijk wat Lucas vastkoppelt aan hoofdstuk 19 vers 1. Daar ga ik niet verder lezen. In dat ene vers trouwens was meer dan 2000 kilometer afgelegd door Paulus. Die twee versen. Van Antiochië terug. Van Korinthe terug naar Antiochië. En van Antiochië dwars door dit gebied. Daar ging Paulus heen. Daar had die gemeente gesticht in zijn eerste reis. Die heb ik nu niet opgezet. Die kwam tot halverwege Turkije, Klein-Azië. Dat kun je het eigenlijk kunnen noemen. Dit is eigenlijk de provincie Klein-Azië. Hier is het meer het gebied waar die de eerste keer de eerste zendingsreisgemeente stichten. En Paulus trekt daar doorheen. En dan gaat hij bij hoofdstuk 19 vers 1 verder. En terwijl Apollos door Korinthe was, geschiedde het dat Paulus na door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam. En daar enige discipelen vond. En hij zeide tot hen, hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen gij tot geloof kwam? En ze zeiden tot hem, wij hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen, waarin zijt gij dan gedoopt? En ze zeiden, in de doop van Johannes. Maar Paulus zeide wel, Johannes doopte een doop van bekering. En zeide tot het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam, dat is in Jezus. En toen ze dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen. En zij spraken in tongen en profeteerden. En het waren er in het geheel ongeveer 12 mannen. Vers 8. En Paulus ging naar de synagoge en trad 3 maanden lang vrijmoedig op om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het koninkrijk Gods. Maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven en ten aanhoren van de gehele menigte kwaad bleven spreken van de weg, maakte hij zich van hen los en zonderde zijn discipelen af. Terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal van Tyrannus. En dit ging 2 jaar lang zo voort. Zodat allen in Azië, allen die in Azië woonden, het woord des Heren hoorden, Joden zowel als Grieken. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat ook zweedoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren. De laatste versen zouden we graag willen parkeren, hè. Stil willen staan. Maar dat gaan we vandaag niet doen. Ik wil u eigenlijk vandaag verder meenemen naar, je zou kunnen zeggen, de centraliteit van Paulus zijn denken. Bij hem draaide alles om de gemeente. En dat gaat hij ook heel strategisch in Efeze opzetten. Aan de ene kant weten we dat de gemeente onvernietigbaar is. Dan hoeven we maar aan de woorden van de Heer Jezus te denken, dat de kerk, dat hij het is die over de kerk waakt en beschermt, dat de poorten van de hel de gemeente niet zullen overweldigen. Maar aan de andere kant, is elke kerk met uitsterven bedreigd. Elke gemeente is maar één generatie verwijderd van de dood. Het stoppen, het beëindigen van de lokale kerk. Een lokale kerk is altijd gevuld met de laatste generatie. Vreemd, hè, als we daar zo bij nadenken. Als we daar in de wereld kijken naar een grote business, dan kunnen ze inderdaad zeggen van wel, wij trekken een nieuwe CEO van de buitenkant aan. Wij huren medewerkers in om hun bedrijf doorgang te vinden en om een bedrijf voort te laten bestaan. Bij de gemeente van de Heer Jezus is dat niet zo. De kerk is altijd gevuld met de laatste generatie. En volgens mij is dat een van de drijfveren bij Paulus. Dat hij dat weet, ziet, doorgrondt en zijn leven geeft aan de gemeente. Elke keer, en we kunnen even teruggaan naar hoofdstuk 15. Elke keer als hij in Antiochië aankomt, dan blijft hij daar een tijdje, maar hij gaat weer terug. En dat was die ene keer dat hij zijn eerste reis gemaakt had. Hij komt terug, is in Antiochië en zegt tegen Barnabas, zullen we samen weer gaan? In hoofdstuk 15 vers 36, of sorry, 35 en 36. En Paulus en Barnabas bleven in Antiochië en leerden en verkondigden met vele andere het woord des Heren. Maar na enige dagen zeiden Paulus en Barnabas, laten wij terugkeren tot onze broeders in iedere stad. Waar wij het woord van de Heer verkondigd hebben om te zien hoe het met hen gaat. Hij gaat op pad om die gemeente te sterken, te bemoedigen, te bouwen. Het evangelie helder te maken, te houden. Hun aan te sporen van jullie zijn de laatste generatie, het moet verder. Het stopt niet bij jullie. Wat hier ook opvalt is dat Paulus ook elke keer vanuit een gemeente vertrekt. We lazen daar in hoofdstuk 15 hier net. Hij vertrekt, of tenminste hij is in Antiochië, waar hij later ook uit vertrekt. Maar in hoofdstuk 18, zijn derde zendingsreis, dit was zijn tweede, hoofdstuk 15, zijn eerste had hij erop zitten. Vertrekt hij wederom uit de gemeente, wederom uit Antiochië. Dat is waar Paulus vandaan vertrekt. Daar legt hij verantwoording af, daar komt hij terug. Daar wordt hij ondersteund, daar krijgt hij zijn financiën voor een groot gedeelte ook vandaan. En zo vertrekt Paulus, dus wat we net lazen in hoofdstuk 18, voor de volgende zendingsreis, zijn derde. En Paulus weet maar al te goed, als je zijn theologie van Efeze ook leest, dat de kerk centraal staat in deze tijd. Niks anders. De kerk staat centraal in het werk van de Heer op dit moment. In dezelfde periode als waar Paulus in staat, en Paulus wist heel duidelijk, de kerk en de kerk alleen staat centraal. En dat lazen we dus in Handelingen hoofdstuk 18 vers 22. Hij gaat terug. Die introductieverse die we net meenamen. Daar zeg ik verder niet zo heel veel over. Paulus gaat naar Antiochië. Hij is daar een lange tijd in vers 23 van hoofdstuk 18. En hij ging weer weg. Om inderdaad Galatië, Frigië door te gaan. Om de discipelen te versterken. Om wat te doen. Exact wat we vanochtend hoorden. Om hen uit te laten gaan. Zodat zij inderdaad het gebied eromheen, om daar Christus te verkondigen, om het de evangelie te brengen. Paulus wist als geen ander dat de kerk inderdaad de bakermat was waar alles vandaan vertrok. Church based. Alles vertrok vanuit de gemeente. Paulus deed alles naar een gemeente. Paulus stichtte gemeente. Dat was zijn doel. Alles draaide om de kerk. Niks gebeurde los van de kerk. Oudsten, alle oudsten die we terugvinden in de Bijbel, werden niet geïmporteerd van buitenaf. Die werden aangesteld in de lokale gemeente. Voorgangers, predikers, werden niet van extern geïmporteerd. Die werden intern gekweekt. Geestelijk leiderschap werd allemaal in elke gemeente gekweekt, als het ware, in eigen keuken ontwikkeld. En dat is eigenlijk hetgene waar Paulus zich ook aan wijdt. Hij gaat voor de gemeente. En niks anders. Er waren nog geen parakerkorganisaties. Of interkerkelijke, of misschien wel eens sterker nog, onafhankelijke interkerkelijke organisaties. Die waren er niet. Paulus deed maar één ding. En dat is, hij investeerde in de lokale gemeente. Vooral in Efeze. En dat wil ik u vandaag laten zien. Ik wil u meenemen door Handelingen hoofdstuk 19 heen, die eerste paar versen. En ik denk tot en met vers 11, ik ga niet naar die vreemde wonderen toe, die bijzondere wonderen, die pak ik waarschijnlijk de volgende keer mee. Dus ik hoop tot vers 10 te kunnen komen vandaag. Want Paulus arriveert in Efeze. Maar hij arriveert op een ongebruikelijke wijze. Lucas maakt daar ook een kleine attentie naar. En lees maar eens mee. En terwijl Apollos de Korinthe was geschieden, dat Paulus na door de bovenlanden gereisd te zijn te Efeze kwam. Door de bovenlanden. Paulus ging niet zijn gebruikelijke of de meest gangbare route. Dat is wat ik hier ook uithaal. En de meeste commentatoren zijn niet heel dogmatisch over wat daar bedoeld wordt. Dat is ook moeilijk. Ja, is het nu een route die een beetje hoger is of een klein beetje hoger? Of waarom staat het er? Is het over de bergen? Is dat de hoogte? Of is het inderdaad hoger in geografische lijn? Dus niet de makkelijkste route naar Efeze, maar door de hogere landen om te zien hoe het eruit zag. En volgens mij is dat de intentie van Lucas. Want Paulus begint zijn werk in Efeze om de gemeente daar te stichten. Zoals hij in Korinthe geweest is voor 1,5 jaar, had hij zich voorgenomen, we gaan dat vandaag nog zien, om lange tijd in Efeze te blijven. En wat Paulus hier in mijn optiek doet, is dat hij dus inderdaad de bovenkant voor een groot gedeelte al gaat verkennen voordat hij naar Efeze komt. Hij gaat niet over een grote berg heen om naar Efeze te komen. Hij gaat het gebied verkennen. Welke steden liggen daar? Hij trekt in mijn optiek door Laodicea. En daar ligt ook... Hierapolis. Die ligt er ook vlakbij. Colosse. Dit is Laodicea. Colossensen. Waar de Colossensenbrief heen geschreven is. Colosse. Ligt er ook vlakbij. En Paulus die trekt daar doorheen, in mijn optiek, om inderdaad de gebieden te verkennen. Wat is hier allemaal nog? Wat ligt hier? Want hij is hier nog niet geweest. Weet u nog dat ik de vorige keer gezegd had dat Paulus de intentie had om naar Azië te gaan, maar dat hij door de geest verhinderd werd. En dat hij door de bovenlanden gereisd was en eigenlijk via de hele bovenkant rechtstreeks naar Griekenland ging, om het zo maar te zeggen, Macedonië. En dat is eigenlijk wat we hier in dat eerste vers kunnen zien. Paulus begint zijn verkenningstocht. Hij weet waarheen hij wil, want daar is hij geweest. Dat is de metropool waar ik wil zijn, Efeze. Dat is de hotspot in het gebied, dat is strategisch. Dat is mijn doel. Maar ik wil meer zien van de omgeving. Zo arriveert hij daar. En dan komt hij enige discipelen tegen. En laten we daar even verder lezen. En de eerste vraag die hij stelt is van... Hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Nou, normaal zou ik hier parkeren en een enorme theologisch concept naar voren halen. Ik heb u gezegd dat we dat niet gaan doen in deze serie, dus ik ga hier maar heel kort bij stilstaan. Maar blader eens even, of lees even verder. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Wat zeggen ze in vers 4, of vers 3 zeggen ze... vers 3. Ze zeiden, we zijn gedoopt in de doop van Johannes. Het eind van vers 3. Ik zocht even de tekst. Wel, hoe heb je de Heilige Geest ontvangen? We weten niet eens of er Heilige Geest is. Hoe ben je gedoopt? Wel, we zijn gedoopt met de doop van Johannes. Dat klinkt exact hetzelfde als Apollos, was het niet? Hoofdstuk 18, vers 25. In mijn bladzijde de kolom ernaast. En wat zagen we daar? Dat... Apollos was ingelicht, vers 25, omtrent de weg des Heren, vuren van geest, sprak, leerde, nauwkeurig hetgeen op Jezus betrekking had, ofschoon hij alleen wist van de doop van Johannes. En we zien hier eigenlijk eenzelfde groep mensen, het zijn er 12, als Lucas dat later ook zegt in vers 7, het zijn er 12, en Johannes komt ze tegen, het zijn discipelen, het zijn gelovigen, want dat vraagt hij ook. Vers 2. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen gij tot geloof kwam? Het is niet de kwestie of ze niet wedergeboren zijn, maar zijn deze al in de gemeente geplaatst? Behoren deze al bij de kerk? Wel, hier zien we dus Paulus als het ware, en dat heb ik de vorige keer ook gezegd, oud-testamentisch gelovigen die hij tegenkomt. Mensen die het koninkrijk verwachten. Die van de koning van het koninkrijk gehoord hebben. Die het offer mogelijk ook al voor een deel begrepen hebben. Maar niet nog steeds eigenlijk uitzien naar het koninkrijk van God. Net als de discipelen. Heer, gaat u Handelingen hoofdstuk 1 vers 6 waar En Jeter ons geleid, of gaat u, is dit een tijd van Israëls herstel? Gaat u nu het koninkrijk opzetten? Dus er was continu die verwachting van de Heer gaat zijn koninkrijk opzetten. En feitelijk was dat, maar wacht even. De Heilige Geest is uitgestort. En met de uitstorting van de Heilige Geest is de gemeente begonnen. De kerk, Ecclesia. Zijn jullie daar binnen? We hebben daar nooit van gehoord. Maar wat gebeurt er aan Paulus? Die legt hen de weg verder uit. Laten we het stukje maar even lezen. Vanaf vers 2. En hij zei dat dan heb jij de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwam. En ze zeiden van, we hebben zelfs niet gehoord van de Heilige dat er een Heilige Geest is. En hij zei tot hen, waarin zijt ge dan gedoopt? Ze zeiden in de doop van Johannes. En Paulus zei, Johannes doopte een doop van bekering. En zeide tot het volk dat zij moesten geloven in hem die naam kwam. Dat is Jezus. En dat is exact wat Eddie vanochtend hier ook zei. Johannes de doper had maar één taak. Verwijzen naar Christus die naam kwam. Ik moet minderen. Hij moet wassen. Ik moet verdwijnen. Hij moet reizen. Geen ogen op mij, maar op hem. Twee discipelen gingen met hem mee. Op die dag. Dat was een testvraag. Een testvraag of ze bij de gemeente behoorden. Want ze hoorden het en ze nemen het direct aan, tuurlijk. Want ze zijn gelovigen, het zijn oud-testamentisch gelovigen. Het zijn geen rebellerende joden, het zijn niet hen die we later tegenkomen die inderdaad verhard waren. Nee, hun hart was al voorbereid. Wat staat er dan in vers 5? En toen ze dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus hen de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen en ze spraken in tongen, profeteerden. En het waren er ongeveer 12, vers 7. Het was wederom het gezag van een apostel die daar nodig was, om inderdaad ook deze groep oud-testamentisch geloven in een verlaten. Er staat trouwens niet dat ze uit Efeze kwamen. Hè? Ze waren daar mogelijk op bezoek. Vanuit de hogere gebieden waar het ook maar vandaan kwam, maar die kwamen daar. En ze werden inderdaad in de kerk ingelijfd. En hier zien we dus feitelijk wat Lucas ons hier laat zien, is dat het boek Handelingen ook een overgangsboek is. Van de Joden centraal naar Joden en heidenen centraal. Van een synagoge naar een kerk. Van een aanbod van het koninkrijk naar het uitstel van het koninkrijk. Wij verwachten hem nog. We hebben er vanochtend in een bijbeltekst gebed gehoord. We wachten nog op dat duizendjarig rijk van Christus. En een verschil van een aankondiging van de Messias naar het richten op het werk van de Messias. Dat is het centrale thema van Paulus en onderwijs aan deze mannen. Zullen we vers 4 nog eens lezen? Paulus zei, Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk dat zij mochten geloven. Dat ze uitgenodigd werden om te geloven. Moesten. Er is een opdracht. Jullie moeten geloven in Jezus Christus. In hem die na hem kwam. Dat is Jezus. Weet u dat dit een mega belangrijke uitspraak is van Paulus, die hier zo even tussendoor staat? Ik pakte gisteren een christelijk blad op over martelaren. En hoe goed ik het ook vind, de stem der martelaren. Twee dames waren ontvoerd door Boko Haram, als ik het goed uitspreek. Waren verplicht om te trouwen en waren verkracht, waren bij Gods genade gevlucht en kwamen in hun stam terug of in een gebied waar het christelijk was. Ze zitten nu in een christelijk tehuis en krijgen een christelijke voeding en christelijke opvoeding. Het wonderlijke was dat ik nooit de naam van Christus gehoord heb. God heeft ons bewaard, God heeft ons geleid. Weet u dat het grote verschil is? Het continentale verschil tussen religie en het ware geloof is niet God, maar is Jezus Christus. Daarom heeft ook dat van vanochtend zo'n mega invloed dat Johannes de Doper inderdaad als het ware heel Israël afpelt. En eigenlijk zegt dat is allemaal religie. Het gaat om een persoon waarin je moet geloven. De Zoon van God. De ware Messias is de God. Zoon die gezonden is vanuit de hemel. Dat is het object. Daar moet jij in geloven, zegt Paulus. Christus is het continentale verschil tussen hemel en hel. Ik hoop dat het bij u binnenzinkt en dat het ons mag aanwakkeren om scherp te denken en in onze gesprekken altijd te gaan over Christus. Christus is het verschil tussen leven en dood, niet God. God is liefde. De verzen hebben we vanochtend gehoord. Aan de ene kant, dan denken wij naar de Joden die inderdaad zeggen van, ze missen de Messias. Ze zien niet wie hem is. En wat zien we vandaag de dag om ons heen? Ze verruimen Christus. Ze verruimen de liefde van Christus. Het is niet meer geloof in Christus alleen. Wel, als je in de kerk komt, in ieder geval heb je de zegen van de Heer nog mee. Mensen, het is Christus alleen. Het is het verschil. Christus maakt het verschil tussen genade of oordeel. Hemel of hel. Eeuwig leven of een eeuwige dood. Verzoening met God of vijandschap met God. Toorn van God of vriendschap met God. Verwijderd van God of uitgenodigd worden om naderbij te komen. Christus maakt het eeuwig verschil en het is geloof in hem. Geloof, mensen, is vertrouwen. U zit met uw hele wezen, met uw hele lichaam op de stoel waar u nu op zit. Ik ga ervan uit dat niemand van u twijfelde dat u erdoor zou zakken. U ging zitten, u vertrouwde uw hele lichaam toe aan de stoel. Dat is wat vertrouwen is. Geloof is niet het weten van Christus, het kennen van Christus als een historische persoonlijkheid, maar het leven toevertrouwen aan hem. Dat is wat Paulus zegt, het leven is mij Christus. Het is Christus, mensen. Niet van afstand naar hem kijken. Ik heb dat voorbeeld eerder aangehaald. Niet van afstand naar Christus kijken, zoals de mensen naar de boot van Noach stonden te kijken, die blijft vast wel drijven. En toen het water kwam en het water aan hun lippen stond, toen stonden ze te getuigen dat die boot ging drijven. En ze klopt als het ware aan de buitenkant en zegt, Noach, je hebt gelijk, hij drijft. Alleen die 8 mensen die in de boot waren, het overleefd. Die waren verlost. Iedereen die in Christus is, is verlost. Maar je moet er wel in zijn. En hoe kom je in Christus? Door geloof in hem, door vertrouwen in hem, door je te bekeren van je zonden en te wenden op hem. Op zijn dood te gaan staan, op zijn bloed te gaan staan en te zeggen, Vader, ik ben een zondaar, ik ben niet waardig om mijn hoofd op te heffen, maar ik geloof met heel mijn hart dat Jezus Christus voor mijn zonde gestorven is, Vader. En ik mag mijn hoofd opheffen, want u bent genadig en u bent liefdevol en u heeft bewezen en u heeft beschreven dat u en ieder lief heeft die Jezus gelooft. Daarom staat er ook. Wij moeten in hem geloven. Dat is een opdracht. Het is niet een uitnodiging. Wij delen het geloof niet. Wij declareren het geloof. Wij nodigen mensen niet uit om tot geloof te komen. We dwingen hen bijna. En in de zin van je moet. Onlangs was ik met iemand aan het spreken. En die zei dus dat betekent dat elke moslim naar de hel gaat. Ja! Als hij zich niet bekeert tot Jezus Christus. En hij is welkom. De koning der koningen. Dat was Paulus zijn prediking. En daar zie je alweer dat Paulus bij het arriveren in een gemeente, bij deze, of in een plaats, bij deze 12 mannen die hoogwaarschijnlijk uit een ander gebied kwamen, want Apollos was er geweest, het was een grote stad, kan zijn dat ze hem gemist hebben, dat die 12 inderdaad tot de stad horen, maar het staat nergens. En het eerste wat Paulus doet is hun vertellen maar één ding, Christus. En meer niet. We moeten eens kijken wat voor een impact dat Paulus' prediking verder in Efeze heeft. En dit gaat niet zozeer over Paulus, maar meer over het werk wat hieruit voortvloeide. En Paulus ging naar de gemeente, vers 8, en trad 3 maanden lang vrijmoedig op, om hen door bespreking te overtuigen aangaande het koninkrijk Gods. Natuurlijk gaat Paulus naar het Oude Testament. Dit is in de synagoge. En hij brengt het Oude Testament en alles wat er over het Koninkrijk God staat. En uiteindelijk is dat natuurlijk altijd weer die Messias. Daar draait het om. Paulus komt eigenlijk na die 12 man die hij gehad heeft, enorme fenomenen die daar gebeurden. Ze begonnen in tongen te spreken, zoals de anderen toen de Heilige Geest uitgestort werd. Helemaal in het begin, bij Handelingen hoofdstuk 2, gaat Paulus direct naar de synagoge. Hij lost als het ware zijn belofte in van de uitnodiging die hij had gekregen. Weet je nog van de vorige keer? Kom terug, Paulus. Kun je niet langer blijven? Maar zo de Heer wil, kom ik terug. Hoofdstuk 18. Ik dacht vers 21 en 22. En Paulus komt terug. Hij lost zijn belofte in. En hij mag daar bij Gods genade 3 maanden staan. Wat zal dat een verademing voor Paulus geweest zijn? 3 maanden mag hij de Hebreeuwse tekst en de rollen openhalen. Jesaja en de psalmen. En Deuteronomie hoofdstuk 18 van de koning die gaat komen. Het is alsof ze hem graag hoorden. Maar kom terug, Paulus. En dat staat er dan door besprekingen te overtuigen. En het is een punt dat je zou kunnen zeggen, golf na golf na golf uit het Oude Testament brengt Paulus daar argument na argument na argument over het koninkrijk dat gaat komen, de Messias die er geweest is, alles verwijzen naar Christus. En hij blijft maar argumenten aandragen om hen te overtuigen, niet uit te nodigen, hè? Ik sta hier niet om u uit te nodigen. Ik sta hier om u te overtuigen. En het is Gods woord dat u en mij moeten overtuigen. En elke keer mag die terugkomen. 3 maanden lang. Wat een verhaling. Maar dan is dat een omkeer. Nou, laten we wel wezen. Paulus die heeft heel wat gemeentes of plaatsen meegemaakt waar hij een paar zondagen, sabbatten was. Ik wel zeg, zondag, sabbatten was. En hij lag eruit. Dus dit is genade. Efeze had ook een grote Joodse populatie. En als we verder nog gaan, dan zien we ook dat hij later ook oppositie gekregen heeft van de Joden. Maar in dit moment is daar die rust. Maar, vers 9, maar, zo'n omkeerwoord, maar. Nu komt er een omkeer. Toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven, en ten aanhoren van de gemeente kwaad bleven spreken van de weg, maakte hij zich van hen los, zonder zijn discipel af. Hij ging naar een andere plaats, terwijl hij dus dagelijks bespreking hield in de gehoorzaal van Tyrannus. Zie, bij de Joden was maar een kleine groep die eigenlijk weerstand opriep. Het was niet de grote massa. De grote massa, als het ware, hoorde hem graag. Maar er was een kleine groep die verhard werd. Die ongehoorzaam bleven. Dat betekent dus dat er ook een aantal gehoorzaam werden. Het staat er niet, maar impliciet kun je dat eruit halen. Je hebt ook een neutraal iets die het graag hoort en besluiteloos blijft. Maar ergens zouden ze vroeg of laat een keus moeten maken. Maar wat doet deze kleine groep? Die gaat kwaad spreken. Ze bleven kwaad spreken. Ze begaan dus als het ware. Iedereen die bij Paulus' groep hoort. Die zich bij Paulus heeft aangesloten. Daar gaan ze kwaad over spreken. In een negatief daglicht stellen. Iedereen die bij de weg hoort. En de weg is een uitspraak die Lucas wel regelmatig gebruikt voor de christenen die, je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus volgen. En dat is een combinatie van het evangelie en de christenen samen, want ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als ze kwaad spreken over het evangelie, dan komen ze aan ons. Spreken ze kwaad over ons, dan doen ze het evangelie, spreken ze kwaad over. Die zijn verbonden. De Joden bleven zich verzetten. En dat deden ze publiekelijk. Publiekelijk. Dat is een machtig wapen. Hè? Als je zelf 100 jaren in Efeze woont en er komt zo'n rabbi, zijn naam is Paulus, voorheen Saulus, en die komt in een paar maanden onderwijzen. En dan komen de rabbies naar voren die daar al jaren zijn en zeggen, oh wacht even. Wij gaan het hier eens voor het zeggen hebben. We gaan eens kwaad spreken. En waar doe je dit? Publiekelijk. Publiekelijk. Weet je wat het wonderlijke is wat we hier zien voordat we verder gaan? Paulus die gaat natuurlijk weg. Maar eigenlijk zie je dat het woord van God mensen dwingt tot een reactie. Het woord van God zal niet ledig terugkeren. Het bewerkt wedergeboorte en wordt aangenomen. Of het wordt niet aangenomen en het brengt verharding. Dan wordt er genade weggenomen. Gods woord landt nooit neutraal. Maar Paulus gaat dus inderdaad in Efeze, heeft hij die 3 maanden in de synagoge geweest en hij krijgt zo'n publiekelijke weerstand dat hij zegt, dit is niet gezond meer, ik neem iedereen mee. En hij zondert zich af en ze gaan, hij zondert zijn discipelen af, staat er dan in vers 9, en dan komt er iets geweldigs. Terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal van Tyrannus, en dan het eerste stuk van vers 10, en dit ging 2 jaar lang zo voort. 2 jaar lang, dag aan dag, onderwijs van Paulus in de zaal van Tyrannus. Dat is een intensieve cursus theologie, kan ik je vertellen. Dat is een crash course theologie, die bij wijze van spreken de Bijbelschool die wij hebben, pakt Paulus met een intensiteit in 2 jaar. En een hevige intensiteit. Er zijn zelfs aanwijzingen en andere geschriften die zeggen dat hij dat deed van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Maar dan was alles dicht. Dan was het, je zou kunnen zeggen, de siesta. Dan was het te warm op de dag om te werken. De avonden werden lang getrokken en dat zien we nu nog in het Mediterraanse. Alles draaide daar in de avond lang door. Dat zijn toch aardig wat uren die Paulus daar een onderwijs heeft kunnen geven. Dit is wat Paulus zijn basis legt, zijn theologische basis voor de gemeente van Efeze. 2 jaar lang, dag aan dag, in die zaal van Tyrannus. Dit is Paulus' seminarium. Dit is Paulus' bijbelschool. Dit is ook waarin je dus eigenlijk kan begrijpen waarom de brief van Efeze ook begint met theologie. Er is geen brief van Paulus die zo theologisch begint als de Efezebrief. Daarom heb ik ook eventjes u lucht gegeven om 3 preken te houden die wat minder theologisch zijn. Want het eerste, we verdrinken bijna in de theologie. Er is werkelijk een rivier van theologie die naar beneden komt denderen, wat over ons heen komt, wat over u heen komt. En mij. Maar Efeze wordt dus een bijzonder strategische gemeente. 2 jaar lang, moet je eens indenken, 2 jaar lang, dagelijks. Komen ze samen en het onderwijs van Paulus. Hij is in geen gemeente zo lang geweest. Ik heb het u eerder gezegd. We zullen straks nog zien dat Paulus zelf zegt, ik ben 3 jaar bij jullie geweest. Dit onderwijs ging 2 jaar door, maar hij bleef nog langer. Efeze werd een strategische gemeente. Het werd een thuisbasis. En u mag eens meegaan naar hoofdstuk 20, want we gaan eens even verder kijken wat hij allemaal onderwezen heeft in Efeze. Want in hoofdstuk 20, daar zien we ook dat dit de best geïnstrueerde gemeente van alle gemeentes was die Paulus gesticht heeft. Dit is de best geïnstrueerde gemeente. Oh ja, de brief van Romeinen is een geweldige brief, daar staat heel veel theologie in, maar die gemeente heeft hij niet zelf gesticht. Dit is de gemeente waar Paulus het langst geweest is, waar hij het meest grondig onderwijs gegeven heeft. En dat gaat hij ze ook vertellen in hoofdstuk 20. Hij zond iemand naar Mileten, van Mileten naar Efeze, en ontbood de oudste van de gemeente. Dit is het eind van de derde reis. Paulus is na 3 jaar vertrokken, en u mag even opkijken. Paulus is na 3 jaar vertrokken uit Efeze, is naar Korinthe gegaan, heeft daar nog een tijdje, heeft zijn route gemaakt, en begaat van Korinthe via Mileten, Miletus heb ik hier staan, maar Mileten. En ik had u al vorige keer al verteld, hoogstwaarschijnlijk was dat schip groot, te groot om de haven van Efeze aan te doen. En hij zendt dus mensen van Mileten naar Efeze en nodigt de oudsten van Efeze uit, voordat Paulus naar Jeruzalem gaat, om uitgeleverd te worden en aan zijn laatste reis naar Rome te beginnen. Of zijn gevangenschap. Hij is vaker in Rome geweest, maar ik zit al in hoofdstuk 28 op die schipbreuken, noem maar op. Dus dit is zijn eind van zijn derde reis zitten wij. En hij gaat nog 1 keer, komt hij bij die gemeente, maar hij kan niet naar Mileten of naar Efeze toe. Hij is in Mileten en hij nodigt de oudsten uit. En dat is eigenlijk wat we hier lezen. Hij zond iemand van Mileten naar Efeze, ontbood de oudsten van de gemeente. En toen ze bij hem gekomen waren, zei hij tot hem, gij weet hoe ik van de eerste dag aan dat ik in Azië voet aan wal zette, al die tijd onder u verkeerd heb. En de HSV is correct, hè? In de NBG lees ik nu voet aan wal. Toen hij daar aankwam. Want hij kwam bij voet. Hij kwam niet met een boot en zette zijn voet aan wal. Het woord betekent het ook. Je kan beide kanten op, laat ik het zo zeggen. Maar het is een interpretatiekeus. Het is toen hij aankwam. De eerste keer, waar we dus vandaag onze studie op richten. Ja, toen hij dus 3 jaar daarvoor, minstens 3 jaar, in Efeze. Hij roept de oudsten bijeen en hij zegt, jullie weten dat ik bij jullie geweest ben en al die tijd onder u verkeerd heb. Paulus zegt eigenlijk, ik ben niet of nauwelijks weg geweest. Ik ben bij jullie gebleven. Vers 19. Ik las nu de 17, 18, ja klopt, 19. Diende de Heere met alle ootmoed. Het is bijna hoogwaardig om dat van jezelf te zeggen. Hè? Onder tranen. Beproevingen die mij overkwamen door de aanslagen van de Joden. Zie, hier lezen we dus dat Paulus zegt, jullie weten dat ik bij jullie geweest 3 jaar lang. En er zijn aanslagen geweest. Lucas maakt er in zijn evangelie of in Handelingen geen opmerking over. Verwijst daar niet naar. Paulus wel, die zegt, jullie weten dat ik ook nog van de Joden vervolging heb gehad. Vers 20. Maar dan komt het. Hoe ik niets nagelaten heb van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren in het openbaar en binnenshuis. Deze gemeente, deze oudsten krijgen als enige te horen van Paulus. Jullie, ik heb niks achtergehouden bij jullie wat nuttig was. Oftewel, jullie hebben alles gekregen. Jullie staan met zo'n bevoorrechte positie. Weten jullie dat wel? Er is geen oudsteraad die meer informatie en onderwijs gekregen heeft dan deze oudsteraad, want het zijn de oudsten die voor hem staan, dan de oudsten van Efeze. Ze zijn bevoorrecht. Vers 27, ik sla een paar versen over. Want ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te verkondigen. Het sleutelwoord in deze zin is al, hè? Geheel, volledig, alles. Ik heb u de hele raadsbesluit van God onderwezen. We trekken dit graag door dat het belangrijk is om de gehele raad Gods te verkondigen, dat wij dat moeten doen. Ja, maar dit is wel de enige oudste raad waar Paulus het tegen zegt. Daarom was die gemeente in Efeze ook zo uniek. Paulus was zo grondig geweest in zijn onderwijs in deze gemeente, 2 jaar lang, dag aan dag, dat ze feitelijk, dat er niks meer over was. Er was geen dogma te moeilijk, geen theologie te hoog. Geen onderwerp was onbespreekbaar. Alles had hij onderwezen. De gehele raad Gods. Daarom was de Efeze gemeente, wat ik al zei, de meest bevoorrechte van allen. En ze zijn zonder excuus. Paulus gaat hun op hun verantwoordelijkheid wijzen. Ga eens naar vers 25 en 26. En nu, zie, ik weet dat gij allen onder wie ik rondgereisd heb met de prediking van het koninkrijk, mijn aangezicht niet meer zien zullen. Daarom verklaar ik u, op de dag van heden, dat ik rein ben van alle bloed. Oud-testamentisch. Ik heb alles gegeven wat jullie nodig hebben. Jullie zijn nu zelf verantwoordelijk. Jullie kunnen mij niet meer aanklagen. Ik heb niks achtergehouden. Jullie zijn verantwoordelijk voor het uitleven van het evangelie. Het vasthouden van het evangelie. Het overdragen van het evangelie. Ja, jullie als oudsten. Jullie als gemeente zou je bijna kunnen zeggen. En jullie zijn maar 1 generatie van uitsterven verwijderd. Zoveel voorrechten, maar ook zo'n grote verantwoordelijkheid. Kijk maar eens naar vers 28. Zie dan toe op uzelf, zegt Paulus tegen deze oudste uit Efeze en de gehele kudde. Waarover de Heilige Geest die tot opzienders gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden, die hij met zijn eigen bloed verworven heeft. En ik neem de vertaling van de HSV, NBG zegt hier iets anders. NBG maakt het zeer gecompliceerd. Het is gewoon dat Jezus zijn eigen bloed gegeven heeft voor het gemeente. Vers 29, zelf weet ik dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen. Dat is de eerste waarschuwing, de oudste. Er komen mensen van buitenaf binnen met valse leer. Vers 30, maar ook uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken om discipelen achter zich aan te trekken. En feitelijk zegt Paulus tegen hun, jullie moeten waken over die generatie die er nu is. Jullie moeten als het ware het stokje overnemen. We zitten in een marathon. Ik geef het aan jullie over. Mijn aangezicht zul je niet meer zien. Dit is de laatste keer dat ik hier ben. Jullie zijn verantwoordelijk. Jullie hebben alles gekregen. Mij rest geen schuld. Ik ga je vertellen wat er gaat komen. Van buitenaf en van binnenuit. Waakt, waakt. Als opzieners. Zie je, Paulus is niet bang voor de vervolging van de kerk. Paulus schuwt nergens vervolging. De Bijbel schuwt nergens de vervolging. De vervolging van de gemeente is alleen maar tot zegen geweest, wat ik lees. De geestelijke terroristen. Grimmige wolven die valse leer brengen van buitenaf of van binnenuit. Dat is het meest gevaarlijke. En ze zullen komen, die godslasterlijke leringen preken. Vers 31. Daar hebben we Paulus een antwoord over zijn tijd en periode die hij geweest is. Waak dan. En denk eens na, herinner u, dat ik 3 jaar lang nacht en dag niet heb opgehouden, ieder afzonderlijk, om de tranen terecht te wijzen. Dit spreekt niet alleen over de lengte van Paulus' verblijf in Efeze, maar ook over de intensiteit waarmee hij dit gedaan heeft. Het was een dagelijks werk, dag en nacht. Het was een onophoudelijk werk. Het was een continu proces. 3 jaar lang heb ik mijn leven erin gegooid, zegt Paulus. Het was een intens werk. Het was een emotioneel werk. Mijn hele wezen heb ik erin gelegd. Het was tot tranen toe. Het was een persoonlijk, ieder individu. Het gaat niet over het collectief. Een preek geven is fijn. Maar waar het om gaat is ieder persoonlijk. Dat heeft Paulus ook gedaan. Kun je je voorstellen dat als die oudsten daar zo staan en deze preek van Paulus horen, dat ze langzaam maar zeker in hun schulp kruipen en denken van, Paulus voor ons weg. Wij verantwoordelijk. Grimmige wolven die komen. Valse leraar die uit ons midden opstaan. Wij hebben alles gekregen. Herinner jij alles nog? Ja. Maar kijk eens wat Paulus dan doet. Vers 32. Ik draag u op aan de Heere. Ik kan het niet in eigen kracht. Die oudsten kunnen het niet in eigen kracht. En het woord van zijn genade aan hem die bij machten is te bouwen. Dat was wat Paulus nog verwacht in Efeze. Het gaat verder bouwen. Er moet nog meer komen. Die bij macht is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle heiligen. Vers 33. Ik heb niemand zilver of goud of kleding begeerd. Nu gaat hij naar zijn eigen reputatie. Zelf weet gij dat deze handen, en hij zal ze ongetwijfeld omhoog gestoken hebben, laten zien. Het eelt zal erop gezeten hebben, op bepaalde plaatsen van het stikken van het leer en het linnen waar ze mee werkte. Deze handen in mijn behoeften en in die van hen die bij me waren hebben voorzien. Ik heb u in alles getoond. Dat men door zo te arbeiden zich zwakker moet aantrekken en zich de woorden van de Heer Jezus herinneren. Die zelf gezegd heeft het de zalige te geven en te ontvangen. Hij heeft niet alles gepredikt alleen maar. Hij heeft niet al de hele raad Gods verkondigd. Hij heeft ook laten zien wat het was met zijn leven, in zijn leven. Heeft hij getoond. Wat het is om een herder te zijn in een gemeente. Om mensen inderdaad te zeggen, het is rijker om te geven dan te ontvangen. Hij loopt niet met een zak geld weg uit Efeze. Hij heeft niemands goud, geld en goed begeerd. Wat een voorbeeld. Wat een voorbeeld. Hij heeft het evangelie uitgeleefd. Nou, dit is, en dan zie je dat Paulus hier dus bij deze oudsten ook een afscheidsreden heeft die heel anders is dan bij andere gemeenten. Hij roept ook alleen deze gemeente. Terwijl we weten dat Colosse er ook was. De brief is geschreven. Vers 36. Toen hij dit gezegd had, boog hij de knieën en heeft hij met allen gebeden. Ze barsten allen in geween uit. Vielen Paulus om de hals, kuste hem herhaaldelijk. En het meest bedroefd over het woord dat zij gesproken had, dat zij zijn aangezicht niet meer zouden zien. Waar waren ze het meest bedroefd over dat ze hem niet meer zouden zien? Was dat de persoonlijke relatie? Wel, die oudsten die hebben ook altijd op hem geleund voor wijsheid, richting. Dat was voor hun geestelijke vader. Daar hielden ze zich aan vast. Het was niet alleen een persoonlijke relatie. Het was ook een relatie van, we hebben in ieder geval een bakermat. We hebben iemand waar we ons aan vast kunnen houden. Er is iemand inderdaad die voor ons uitgaat. Er is iemand groter dan ons. Er is iemand waar we vragen aan kunnen stellen. Wijsheid kunnen halen. Die ons bemoedigt, stuurt, leidt. Overmeesterd door emoties. Dit is ook waarschijnlijk wat je hier ook ziet, dat al deze oudsten zijn feitelijk overspoeld met de verantwoordelijkheden, ervaren wat het is om gemeente leiding te geven. U kunt het van afstand zien. Een aantal van ons voelen dat. En dat is een verschil. En deze oudsten die inderdaad, die barsten in geween uit. Natuurlijk was er een diepe relatie met elkaar ontstaan als je 3 jaar met elkaar omtrekt. Maar dit was, na ze meenden, een definitief afscheid. Dat was het niet. Paulus is teruggekomen. Dat kunnen we later lezen. Maar wou u dat weten? Dat Paulus teruggekomen is?
Kom, slaan we even naar 1 Timotheus. 1 Timotheus hoofdstuk 1. Vers 3. 1 Timotheus hoofdstuk 1 vers 3.
Oh, mijn tijd is al voorbij, zie.
Stoppen we hier. 1 Timotheus 1 vers 3. Wat staat er dan zo mooi? Deze brief is geschreven aan Timotheus. Doe zoals ik bij mijn reis naar Macedonië aangeraden heb. Blijf nog te Efezen. Om sommigen te bevelen, geen andere leer te brengen. En wat hij eigenlijk zegt, blijf nog te Efezen. En wat in de Griekse tekst ook laat achter, wat dat laat zien is van, jij blijft hier, ik ga door. Oftewel, op het moment dat Paulus dus inderdaad de opdracht aan Timotheus geeft, of dit schrijft, bevestigt Paulus, ik was bij jou in Efeze en ik heb gezegd, jij blijft hier achter en ik ga door. En dit is na zijn gevangenis, maar die in Rome 2 jaar huisarrest heeft, Handelingen 28, en nog vrij mensen kan ontvangen. Dus hij is vrijgekomen. Dat wil ik hier maar mee zeggen. Hij is vrijgekomen. Hij heeft Timotheus daarachter gelaten. Maar op dit moment wist hij dat niet. Hij dacht, ik ga naar Rome, ik ga naar Jeruzalem. De Heilige Geest had hem duidelijk gemaakt dat dat het punt is waar hij naar Rome zal gaan. En hij kon zich inbeelden, dat zal het einde zijn. Vers Handelingen hoofdstuk 20. Zullen we daar weer verder gaan? Laatste stukje even afronden. Deze leiders voelen het gewicht van wat ze meegekregen hebben. Wat staat er dan bij vers 38b? Ze deden hem uitgeleiden naar het schip. Vers 1, hoofdstuk 21, vers 1. En het geschiedde toen zij in zee gestoken waren, nadat wij ons van hen hadden losgescheurd. Dit was, we willen Paulus hier houden. Paulus, kun jij niet blijven. En het is natuurlijk moeilijk om exact in te lezen wat hier allemaal bedoeld wordt. Of het alleen maar de relatie was. Nee, ik ben er bijna van overtuigd en ik neig erna dat deze oudsten ook inderdaad voelen van, wij staan nu alleen. We hebben hem nodig. Hoe vaak hebben we dat niet? Op het moment dat ik in de seminary verliet en in een gemeente kom, dan sta je op je benen te schudden van de verantwoordelijkheid die voor je staat. Waarom? Ik heb het geleerd en nu ben ik het. En deze mannen hadden het geleerd en Paulus draagt in feite alles aan hun over. Hij zegt, alles ligt bij jullie. Ik ben hier niet meer verantwoordelijk voor. In die zin, mijn bloed is gevrijwaard. Het zal niet mijn hoofd kosten als hier iets misgaat. Jullie en jullie alleen. Wat een verantwoordelijkheid. En wat Paulus hier gedaan heeft, is dat hij feitelijk in Efeze een centrum heeft opgezet waar heel Azië door bereikt is. Kijk maar eens naar vers 10. 19 vers 10. Sorry, maar we moeten terug naar 19. Want Paulus sluit ons zware af. Daarom was ik in de war. De bladzijde te veel ging om. We zagen net even terug. We zagen net dat die gemeente enorm bevoorrecht was. En nu wil ik jullie de impact laten zien hoofdstuk 19, vers 10. Hij ging 2 jaar door met het onderwijs in de hal van Tyrannius. En dat staat er in vers 19. En dit ging 2 jaar zo voort, zodat allen die in Azië wonen het woord des Heren hoorden, Joden zowel Grieken. Dit is zo'n vers, als je gewoon leest, dan lees je daar overheen, maar je begrijpt niet de impact daarvan. Ik hoop dat u nu inderdaad ziet van wat ik u net voor die tijd allemaal heb laten zien in de vorige preek, dat dit werkelijk een kolossaal gebeuren is. Dat Paulus een enorm werk gedaan heeft in Efeze, maar dat Efeze feitelijk, je zou kunnen zeggen, de bakermat geweest is voor de rest. Wij weten, dan gaan we naar Openbaring toe, dan lezen we over Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Laodicea. We hebben geen idee hoe die ontstaan zijn. Dat tasten wij volledig in het duister. Het zou kunnen dat die ontstaan zijn door het werk van Paulus toen hij die tijd daar was. Laodicea weten we wel. Maar daar komen we misschien zo nog even als de tijd ons niet overmeestert. Het was als het ware, Efeze was een druppel en de olievlek van het evangelie ging daarom naar buiten toe. Dat is wat ik u eigenlijk wilde laten zien. Dat Efeze niet zomaar een kerkstichting was. En Paulus die stond daar en had een gemeente gesticht en hij ging door. Hij heeft daar als het ware zijn piket in de grond geslagen. En heeft daar een bakermat gemaakt voor de rest van Azië. En hij zegt, ik ben 3 jaar in Efeze geweest. Hij heeft geen andere gemeente in het gebied gesticht. Terwijl ze er wel zijn. Ga eens mee naar hoofdstuk 19 vers 22. Zomaar een heel kort stukje daartussen. Hij zond 2 van zijn helpers, Timotheus en Erastus, naar Macedonië, maar hij bleef zelf nog een tijd lang in Azië. We hoorden net dat hij 2 jaar in de hal van Tyrannius onderwijs gaf. We lazen zo straks in hoofdstuk 20 dat hij bij die oudste zegt, ik ben 3 jaar bij jullie geweest. En dan zeg je, hoe kan dat wel? Hier zegt hij zelf nog, Lucas, die zegt, hij is nog een lange tijd in Efeze gebleven, in Azië. En hij zendt Timotheus en Erastus naar Macedonië. Waar komen die 2 vandaan? Die zijn in Efeze. Hoe zijn ze daar beland? Geen idee. Hebben we geen idee van wanneer ze beland zijn. Maar er staat wel 2 van zijn helpers. Als het ware dat Paulus aangeeft, deze hebben mij geholpen hier in Efeze. En later zien we ook dat Timotheus ook een enorme invloed in de gemeente van Efeze heeft. We lazen dat in 1 Timotheus al, dat Paulus hem daar achterlaat. Als hij brieven schrijft naar Colosse. Gaan we even heen, Colossense. Efeze, Filippenzen, Colossense. Wat lezen we daar? Hoofdstuk 1, vers 1. Paulus schrijft dit naar de gemeente van Colosse. En wat staat daar? Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, en Timotheus, onze broeder. Hij noemt Timotheus in de brief naar Colosse. Maar waarom zou hij dat doen? Alleen als het een bekende was voor hen. Als ze hem kenden. Het lijkt erop dat de kans is groot dat inderdaad ook Timotheus gebruikt is in de verkondiging van het evangelie. En het ging ver. U mag terug naar Handelingen trouwens. Ja. Ah nee, wacht even. Blijf even bij Colossense. Hoofdstuk 2, vers 1. Want hier hebben wij namelijk een mooi bewijs dat Paulus deze gemeente niet gesticht heeft. Vers 2. Hoofdstuk 2, vers 1. Want ik stel op prijs dat gij weet hoe zware strijd ik te voeren heb voor u en voor hen die te Laodicea zijn, en voor allen die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees. Wat zegt hij? Ik strijd voor jullie, maar jullie hebben mij nooit gezien. Weet dat ik jullie lief heb, dat ik voor jullie werk, maar jullie hebben mij nooit gezien in Laodicea. En voor allen, Colosse, want daar ging de brief heen. Dus Paulus is daar niet geweest. Ga eens terug naar hoofdstuk 1, vers 5. Moet ik even een kort stukje sla ik over. Ik maak het heel kort, vanaf vers 7. Ik ga even wat naar boven. Sedert de dag dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen, zoals gij het vernomen hebt van Epaphras. Wie is in Colosse geweest met het evangelie? Epaphras.
Schitterend om die woorden. En dan moet je eens een studie doen, en daar was ik dus helemaal mee bezig. Als je zo'n man gaat volgen, Epaphras, dan gaat er een wereld voor je open waar Paulus hem allemaal heen gezonden heeft. En dan zie je dus dat het feitelijk Efeze, wat ik ook vorige keer gezegd heb, een hele centrale plaats was, waar er veel handel was, waar veel mensen kwamen. En wat zien we dan? Dat er dus mensen van Laodicea, Colosse daar kwamen, Paulus hoorde, bekeerd werden, mogelijk zelfs een langere tijd onderwijs van hem gekregen, maar Paulus zendt ze terug met het evangelie, die stichtte een gemeente. Filemon. De brief van Filemon. Filemon weten we dat hij in Colosse woonde. Onesimus was één van Colosse. En dan zien we dus dat er aanwijzingen zijn die als het ware in de brieven van Paulus naar voren komen. Er is maar één brief naar Colosse. Die andere brieven hebben we niet. Dan moet ik al naar Openbaring gaan. Dan weten we ook niet hoe die gemeenten daar gesticht zijn. Maar het werk ging... Dat is breed. Gaat u maar eens mee naar Handelingen hoofdstuk 19 als afronding. Het werk van Paulus had het zo'n impact. En weet wat er nog? Dat die zilversmid daar was en Demetrius, die begint daar een hele rel. En hun inkomsten zien ze dalen. Maar luister eens even naar wat hij zegt. Vers 24, Demetrius een zilversmid. Vers 26 gaan we dan heen. Ze verdienden bakken geld aan die zilveren miniatuurtempeltjes. Vers 26. En dit zegt hij tegen zijn collega zilversmeden. Gij ziet en hoort dat deze Paulus een talrijke schare, niet alleen in Efeze, maar ook van bijna geheel Azië. Een vijand van Paulus. Nou, hij kan het een beetje aandikken natuurlijk in zijn speech, maar het geeft wel aan, het is niet alleen hier in Efeze dat wij problemen hebben, maar in heel Azië begint het woord van Paulus, wat hij hier al 2 jaar lang verkondigt, wortel te schieten en invloed te hebben. Wel, ik hoop dat u ziet dat wat Paulus daar begonnen is in Efeze een enorme impact gehad heeft in de hele regio. We weten er op zich heel weinig van hoe het gegaan is. We kunnen weinig naar voren halen. We kunnen uit archeologische vondsten nog wel zien bijvoorbeeld dat de apostel Johannes daar al lange tijd geweest is in Efeze. Een hele lange tijd. Vanaf Efeze is hij naar Patmos, een klein eilandje net hiervoor, is die verbannen. Wat ik u heb willen laten zien is dat Paulus heel strategisch een gemeente in Efeze bouwt, onderwijs geeft. Dat het een van de meest bevoorrechte gemeenten was die er was. En dat daar vandaan, je zou kunnen zeggen heel Azië, en ik heb dat al een beetje omlijnd, met een zwarte lijn, bereikt is vanuit Efeze. Dat was de bakermat waar Paulus vandaan vertrok. Onophoudelijke verkondiging van het werk van Jezus Christus. Weet je wat ik eigenlijk zat te denken? Ik hoop dat wij zo'n gemeente zijn. Is het niet? Dat wij een gemeente zijn die als het ware een olievlek zijn. En ja, we zijn al 5 jaar bezig. Paulus had meer succes. Als we dat zo mogen zeggen. Maar dat we inderdaad een gemeente zijn die diep geworteld in de gehele raad Gods mogen worden. Om inderdaad een impact te hebben in de hele wereld om ons heen. In heel Limburg. Niet om onze grote naam en faam. Nee, maar omdat wij geworteld zijn, de hele raad Gods hebben, proberen te onderwijzen en dat wij een solide gemeente mogen zijn. En dat Gods woord in ons gemeente centraal mag staan. En waarom Gods woord? Kijk eens naar 19 vers 20. Zomaar een klein vers er tussendoor. Handelingen 19 vers 20. Zo wies het woord van de Heer krachtig en het werd sterker. Wat was de hele motor in de gemeente van Efeze? Dat was de profetie die Eddie vanochtend voorlas. Dat is de Bijbel die u in uw hand heeft. Dat is het woord van God. Die doet het. Paulus deed niks anders dan dat. Paulus was niet slim dat hij dus technieken had of marketing of dat hij een onderzoek gedaan had, een buurtonderzoek. Aan de deuren klopte, wat verwacht u in de kerk, wat zou u graag willen horen, waar kunnen we u mee dienen, wanneer zou u naar de gemeente willen komen, op wat voor tijdstip, wat voor stoelen zou u graag willen zitten, wat zou de temperatuur moeten zijn. Is er nog anders, heeft u nog voorkeur van koffie, cappuccino, espresso? Hij had maar 1 opdracht. En wat was dat? Jezus Christus en hem gekruisigd.
En daarbij natuurlijk ook nog alle randvoorwaarden. Als we denken van Jezus Christus gekruisigd, dan is mijn vraag voor wie? Want dan heb ik al een hele theologie. Wanneer in het raadsbesluit van God? Dan zit ik al bij het raadsbesluit van God. En dan zie je dat met één uitspraak, Christus en die gekruisigd. Dat we de hele raad Gods open kunnen trekken. U heeft het gemerkt in Efeze hoofdstuk 1. Dat God voor de grondlegging van de wereld uitverkoos. En dat we feitelijk de diepte zijn ingegaan. En ik hoop dat u daar maar solide mag staan. En dat we een gemeente mogen staan. Dat het woord van God inderdaad vanuit ons krachtig naar buiten mag treden. Dat is mijn verlangen. Maar het grootste verlangen is dat u de Heer Jezus volgt. Want het gaat om een persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Als u hem kent, geweldig, maar leven naar mensen. Ga voor Christus, zet alles aan de kant. Neem ontslag van je baas als die inderdaad gaat eisen dat je Christus niet meer mag volgen. Als er hindernissen zijn die je van Christus afhouden, zorg dat die uit je leven weggebannen wordt. Als je met Izebel getrouwd bent die je naar de Baal leidt, zend haar weg. Geef haar je vermogen, geef haar alles, stuur haar weg en zeg van trek je plan. Als er kinderen zijn die inderdaad zeggen, je bent dwaas om Christus te volgen, zet ze uit huis, geef ze een bonus mee en laat ze nooit meer terugkomen totdat ze zich bekeren. Neem dat niet letterlijk, hè? Maar begrijp de intentie, er moet een kostprijs zijn. We zijn al gauw dat we geneigd zijn, Christus, ja, die is erbij. Nee, Christus is ons leven. Dat is wat ik in Efeze zie. Daardoor was die gemeente zo krachtig. En Paulus wijst erop en zegt van, we hebben alles onderwezen. Kan ik alleen maar vragen, wat heeft u de afgelopen 5 jaar aan onderwijs gehad? Veel of heel veel? Nog te weinig? Geen probleem, kom volgende week terug. Kom, laten we naar de Heer gaan. Vader, als hier mensen zijn die u niet kennen, als u een persoonlijke verlosser, dan is het mijn diepste wens en ook uw wens, Heer, dat ze zich bekeren. Heer, iedereen die hier is, moet in Jezus Christus geloven. Dat was de prediking van Paulus in Efeze. Daar begon hij mee. Daar eindigde hij mee. Dat was het centrum waar alles vandaan vertrekt. We kunnen geweldige theologie hebben. We kunnen dogmatisch zijn. En later zien we dat ook, Heer, dat de gemeente van Efeze ontzettend dogmatisch is. De schijnapostelen, die ruiken ze van een kilometer afstand. Die nagelen ze aan de schandpaal. Die zenden ze weg. Maar, zegt de Heer Jezus zelf, met de eerste liefde vergeten. O Heer, mogen wij de raad Gods volledig doorspitten. Maar mogen wij die eerste liefde voor u, Heer Jezus, behouden. En mag dat zich versterken en verdiepen. O Vader, wilt u met uw geest dat in onze harten bewerken. Het gaat niet over religie. Het gaat niet over hoe we ons gedragen. In de zin van vroomheid aan de buitenkant. Het gaat erom, Heer, wat er in ons hart zit aan liefde voor Christus. Mogen wij een gemeente zijn zoals Efeze, Heer, dat wij een bakermat van onderwijs mogen zijn. Dat uw raad hier werkelijk gepredigd en verkondigd mag worden. Heer, als ik naar mijn leven kijk, dan in het meest gunstige, Heer, geeft u mij nog 30 jaar. Menselijk gezien, Heer. Ik zou bijna zeggen, Heer, maak mij een Methuselem. Trek mij zoals Jozefat, geloof ik, dat er een 130 jaar werd, Heer. Een priester uit het Oude Testament die zo lang leefde bij uw genade, ver over de tijd dat normale gang van zaken was. 130 jaar, Heer. Gaf u hem in de periode dat er mensen maar 70, 60, 80 werden. Je maar niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Maar dat deze gemeente nog mag doorgaan, Heer. Want wij zijn de laatste generatie. Mag ik aangevuld worden, Heer. Wilt u uw woord zegenen tot onze hart in Jezus' naam. Amen.